Goedemorgen iedereen. Het is een vreugde voor mij in uw midden te zijn. En we gaan straks Gods woord openen. Maar ik wil toch heel even iets zeggen over de VEG, Vrije Evangelische Gemeenten. Ik heb het voorrecht om algemeen coördinator te mogen zijn. Ik trek heel veel op met Wout. En samen mogen we de gemeentes dienen. Er zijn 31 gemeentes, daar bent u er één van. En familiedag is al genoemd, dat is eigenlijk een hele mooie topdag in onze werking. We hebben ook de leidersconferentie, dat is een andere conferentie van een paar dagen voor leiders dan, om hen ook toe te rusten, hen ook in een stuk oase te brengen en hen te laten ontvangen, zodat ze weer kunnen geven aan de gemeentes. We hebben ons blad Verbinding, straks zal ik daar nog iets meer over zeggen. En dan hebben we EHBO, sinds enige jaren, samen met EEV, samen met BZ, met ECV. En EHBO staat voor Eerste Hulp bij Jongerenwerk. En Dennis van den Bergen van deze gemeente, zoals u wellicht wel weet, maakt daar deel van uit. En dan hebben we, ja, misschien nog even noemen, ETS, Evangelische Toerustingsschool. We hebben dit jaar weer zo'n 150 studenten. Sinds 10 jaar hebben we die, we zijn ons 10e jaar bezig. En het is een grote zegen voor ons land. In 4 jaar doorheen de hele Bijbel gaan. En Gods woord leren kennen. Het is een geweldig iets. En mocht u dat nog overwegen, stap dan zeker in. U kunt al een keer een proefles volgen. En u kunt ook dan volgend jaar instappen. Vraag zeker een keer aan iemand die het gevolgd heeft, ook van deze gemeente, hoe het is om ETS te volgen. En het is voor u vlakbij, het is in deze gemeente, dus dat is gemakkelijk. We gaan met elkaar lezen Jacobus hoofdstuk 4, vers 14. Als ik in een gemeente kom, dan vertel ik altijd eerst even iets over VEG, om het even wat onder de aandacht te brengen. Want we zijn samen één familie met die 31 gemeentes, en dat is een geweldig iets. Dat is een geweldige vreugde voor ons allemaal. Jacobus 4, vers 13 tot 17. Jacobus is een erg praktische brief. En u kent het wel. Hè? Jacobus zegt, geloof zonder werken is dood. Daar gaat het om. Heel praktisch. Dus we gaan ook weer iets heel praktisch zien deze morgen. En nu dan u die zegt, ik lees uit de HSV, de hernieuwde Statenvertaling. We zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, in andere vertalingen staat er, als de Heere wil, zullen wij leven en zullen wij dit of dat doen. En dat is ook wel de vertaling die eigenlijk het meest aansluit bij de grondtekst. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. De prediking zal ons vooral richten op vers 15. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Het gaat vanmorgen over het ontdekken van Gods wil. Hoe doen we dat? En dan uiteraard ook Gods wil uitvoeren. Eigenlijk een vraag waar we zo dikwijls mee worden geconfronteerd in ons leven. Telkens weer moeten we besluiten nemen, moeten we beslissingen nemen. We hebben het ook net gezongen. Heer, doe uw wil in mij. En dat mag een gebed zijn inderdaad, van elke dag. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Een 10-tal dagen terug zag ik, toen ik aan het wandelen was, een reclame van Europassistance. Daar stond, you live, we care. U kent het waarschijnlijk wel. En ik moest denken aan het volgende. Ze daarvan maken, you live, I care. Dat is eigenlijk wat God tegen ons zegt. Jij mag leven. Jij mag leven in mijn koninkrijk. Je mag er binnen gaan en erin leven. Je mag mijn kind zijn. En ik zorg voor jou. Ik maak mijn weg voor jou bekend. En je mag die volgen. You live, I care. Plannen maken. Het hoort bij het leven, is het niet. Vers 13 zegt het ons ook, hè. We zullen naar die en die stad gaan, we zullen daar een jaar doorbrengen, handel drijven en winst maken. Oh, er klopt toch iets niet, zegt Jacobus. Als hij zo spreekt. Hij spreekt eigenlijk tegen handelslui, kooplieden, die in de handel zitten en die denken, we gaan het maken, we gaan dit of dat doen. Kent u dat? Hoeveel zeggen dat niet? En soms zeggen we het zelf ook. Nu, Jacobus spreekt tot deze mensen, maar eigenlijk spreekt hij vandaag ook nog tot ons. Deze tekst heeft ons ook nog iets te zeggen. Heeft ons principes weer. Deze tekst toont ons wat God eigenlijk bedoelt met hem leven. Zijn wil ontdekken. We kunnen allerlei plannen bedenken, maar uiteindelijk weten we, ons menselijk bestaan is toch maar broos en onzeker. Een paar maanden terug was ik in het hospitaal, ik had last van het hart. En ja, er was toch iets die niet klopte, ik had pijn bij inspanning. En de dokter zei, ja, we moeten stents plaatsen. Je zit met een verstopping. 99% van een van de aders was dicht. En wat was ik eigenlijk blij dat het ontdekt was. En uiteindelijk, met een kleine ingreep van 3 kwartier... was het opgelost. Wat een luxe om te leven in een land met heel veel medische zorg. En wat was ik blij ook voor de bescherming die God gegeven had. Ons leven is toch maar heel broos. En we mogen plannen maken, ja. Maar kijk eens, ja, die broosheid wordt weergegeven in vers 14 ook. Hoe is uw leven? Het is een damp die voor een korte tijd verschijnt en dan is die weer weg. U kent het wel, hè? Als damp ontsnapt, dan is het er heel even en woep, het is alweer vertrokken. We zijn uiteindelijk maar een damp. We zijn ook maar 1 seconde verwijderd van de eeuwigheid. Het kan zo gedaan zijn met ons. Zal er nog wel een morgen zijn voor jou? Dat is de vraag. Nu, als we dat voor ogen hebben, gaan we heel anders leven. Dan gaat ons leven er anders uitzien. God kent onze toekomst. Hij kent het aantal jaren dat we krijgen. Psalm 31 zegt het zo mooi, vers 16. Mijn tijden zijn in uw hand. En dat geeft ook een hele geruststelling. Er werd een enquête gehouden onder oudere mensen. En die waren aan het einde van hun leven eigenlijk. En er werd gevraagd, wat zou je anders gedaan hebben in je leven? En er waren een paar antwoorden die toch wel heel frappant dikwijls werden genoemd. Mensen zeiden, ik zou meer risico gelopen hebben. Ik zou meer dingen toch aangepakt hebben. Ik zou ja, toch meer dingen gedaan hebben waarvan ik nu dacht, had ik maar. Een tweede iets wat ze zeiden is, ik zou meer tijd genomen hebben voor relaties. Relaties. Meer tijd genomen hebben voor de essentie van het leven. Namelijk, relatie hebben met mensen. Ik dacht, ja, er zit wel iets in, hè. Ook wij als christen. 2 dingen. Meer risico. Meer dingen proberen. En dan zou je kunnen zeggen, misschien meer geloof hebben, meer verwachting hebben, meer geloven dat God dingen gaat doen. In je persoonlijk leven, in je gezin, in de gemeente waar je woont. Had ik maar. Zeggen we dat ook niet dikwijls? En een tweede iets, meer tijd voor relaties. Relatie met God en relatie met andere mensen. meer tijd voor de essentie van het leven. Leef niet voor jezelf, maar leef voor God en zijn koninkrijk. Leef voor andere mensen, betekent iets voor hen. Ik moest denken ook aan de rijke dwaas toen ik aan het voorbereiden was. Lucas 12, u kent het gedeelte wel, vers 13 tot 20. Die rijke dwaas heeft heel veel opbrengst en hij denkt, ja, ik ga mijn schuren afbreken, ik ga groter bouwen. Want, wauw, geweldig. En dan zegt hij het volgende tegen zichzelf. Hij zegt, ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, je hebt veel goederen liggen voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en geniet van het leven. Hè. Wees vrolijk. Maar God zegt dan tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. Wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? En zo is het met hem, zegt de Heer Jezus, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Rijk zijn in God, daar gaat het om. Daar gaat het om. Rijkdom in God hebben. De eeuwige dingen daar ook mee bezig zijn. Deze man had geldzucht, had bezitsdrang. En geldzucht, dat weten we, is de wortel van alle kwaad. Mogen we dan geen plannen maken? Juist wel, juist wel. Er is één quote die ik jaren geleden gelezen heb, die mij bijgebleven is. En die is, over 15 jaar zullen we meer spijt hebben van de dingen die we niet gedaan hebben, dan van de dingen die we wel gedaan hebben. Over 15 jaar zullen we spijt hebben van de dingen die meer spijt hebben van de dingen die we niet gedaan hebben, dan van de dingen die we wel gedaan hebben. Maar laat ons wel leren om besluiten te nemen volgens Gods principes. En dan zien we heel duidelijk in Jacobus, ons sleutelvers eigenlijk, als de Heere wil, zullen we leven en dit of dat doen. Daar gaat het om. Dat is de centrale gedachte. Daar willen we bij stil blijven staan. Is het Gods wil wat ik nu ga doen? Dat is de grote vraag. Heeft alles te maken met discipelschap natuurlijk. Gericht zijn op Gods wil. Gericht zijn op zijn koninkrijk. Op zijn gedachten, op zijn wegen. Maar hoe moeten we nu Gods wil verstaan? Een aantal dingen. En sommige zult u zeker kennen. Hoe kunnen we het ontdekken? Hoe kunnen we Gods wil begrijpen? Het eerste is natuurlijk gebed. Als u in gebed gaat, kent u dat? Dan maakt God dingen duidelijk. Plots wordt er iets helder. Plots wordt het duidelijk. U moet een beslissing nemen en u weet, ja, het is deze die ik moet nemen. Of u krijgt inzicht in een bepaalde problematiek. Of u weet, ik moet naar die en die toestappen, noem maar op. God maakt dingen duidelijk als wij in gebed gaan met hem. En in gebed gaan betekent niet alleen voortdurend spreken, dat is ook luisteren. Luister naar wat God te zeggen heeft. Heeft natuurlijk ook alles te maken met Gods woord. Dat is het tweede. God geeft antwoord als je met een vraag worstelt. Je zoekt welke beslissing je moet nemen en dan lees je net iets in je stille tijd waar je mee bezig bent. Dat kent u ongetwijfeld. Wij hadden 20 jaar terug, dus eigenlijk iets langer al, bijna 25 jaar, waren nog niet zo lang getrouwd. En we dachten, roept God ons om naar het buitenland te gaan, als zendeling. En we waren er een hele tijd mee bezig. En het werd langzaam duidelijk, ja, het zal niet het buitenland worden. En toen kregen we een tekst uit de Psalmen. Blijf in het land en probeer trouw te zijn. En die tekst was voor ons nog een keer een extra bevestiging van, nee, we moeten hier blijven. We moeten hier aan het werk gaan in het land. Nu, bepaalde zaken zijn ook heel overduidelijk in Gods woord. Principes over hoe je omgaat met je partner. Principes hoe je je kinderen opvoedt. Heel praktisch. En zoveel andere zaken. Een derde iets om Gods wil te verstaan zijn de omstandigheden. God leidt omstandigheden. God brengt mensen op ons pad. God laat dingen gebeuren waardoor zijn wil duidelijk wordt. En dan Gods wil denken te verstaan. En wat doe je dan? Dan ga je bepaalde deuren proberen open te doen. Ik had nog een gesprek met iemand 10 dagen terug. En toen zei hij, ja, inderdaad, soms moeten we echt proberen van, is het die weg? Als we denken, dit is Gods wil, dan ga je die weg op. En als God toch een blokkade zet, dan weet je, oké, het zal toch een andere weg zijn. Je moet gewoon proberen. Je moet niet passief blijven zitten. Zien welke deuren open gaan. Een ander iets is, ja, doe wat op je weg komt. God zet dingen op je weg. Doe wat je hand vindt om te doen. Prediker 9, vers 10. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, staat er, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. We mogen de dingen doen die we hier op onze weg komen. Die op onze weg komen. Een volgende iets is natuurlijk raadvragen. Raadvragen als je met een bepaalde beslissing bezig bent. We hebben vorige week ook nog raad gevraagd, mijn vrouw en ik, aan iemand die ons kent. Raadvragen. Hebt u raadgevers? Heb je toch tenminste 1 raadgever waar je altijd naartoe kunt? Waar je terecht kunt, waar je met je vragen terecht kunt. En waarvan je weet, die persoon leeft echt met God en zal mij ook een antwoord geven dat mij kan helpen. Een volgende iets is natuurlijk een innerlijke overtuiging van Gods geest. Gods geest die het duidelijk maakt dat je dit of dat moet doen. En dat heeft heel veel te maken met het laatste. En dat is, als je een beslissing genomen hebt, heb je dan vrede in je hart met die beslissing. Als er onrust is, als er onvrede is, dan mag je weten, het is niet Gods weg voor mij. De vraag is natuurlijk, geeft God altijd antwoord? Er zijn eigenlijk 3 antwoorden die God geeft. God zegt ofwel ja, ofwel zegt hij wachten, nu nog niet, ofwel zegt hij heel duidelijk nee. En ik kom even terug op wat ook al door Gert werd gezegd. De familiedag, daar werd gesproken over de overdracht aan de jonge generatie. Dat hadden wij als bestuur gevraagd aan de spreker, Henk Stoorvogel, en heeft dit op een magnifieke manier neergezet. Vanuit het leven van David. Ik heb een samenvatting ervan geschreven in het blad Verbinding bij de inleiding. En hij heeft een paar dingen genoemd. Hij heeft genoemd onder andere, soms moeten wij een nee die God geeft accepteren. Soms zegt God duidelijk nee. En dan zei hij, accepteer Gods nee, maar koester de droom. En hij geeft dus het voorbeeld van David, die de tempelbouw niet mocht realiseren. En dan zie je de reactie van David. David gaat naar de tempel, naar de tabernakel, om te bidden. En eigenlijk gaat hij God danken voor alles wat God gedaan heeft. Maar hij gaat ook op dat moment dat nee van God accepteren. En dan mag hij het doorgeven aan zijn zoon, aan de jongere generatie. Soms krijgen wij ook een nee uit de hemel. Iets wat je op je hart krijgt. En dat God zegt, nee, dat is niet voor jou, dat is voor iemand anders. En dan werd ons opgeroepen om de droom te koesteren, die niet aan de kant te schuiven, maar jongeren de kans te geven om het een of het ander uit te werken. Gods wil verstaan. Soms begrijpen we niet alles van Gods plan in ons leven. En mijn gedachten gingen naar Corrie ten Boom, een bijzondere vrouw, misschien toch even voor zij die haar niet kennen, de meesten zullen haar kennen. In Wereldoorlog 2 heeft ze samen met haar familie Joden ondergebracht in een huis. Ze zijn gesnapt geweest, ze zijn in een concentratiekamp terechtgekomen, haar vader is gestorven, haar zus is gestorven. Zij is per vergissing, per administratieve vergissing, vrijgekomen. En ze is de wereld rondgetrokken om te vertellen van Gods liefde. Van Gods nabijheid, ook in het concentratiekamp. Een geweldige vrouw. En dan geeft ze op een zeker moment een voorbeeld. Ze zegt, bij een borduurwerk, wat gemaakt is, ziet er heel prachtig uit van boven. Maar wij zien eigenlijk, ons leven is als dat borduurwerk, wij zien de onderkant. Allemaal draden, kriskras door elkaar, we begrijpen het niet allemaal. Soms ook heel donkere draden, hele moeilijke dingen in ons leven. Dat je zegt, waarom, waarom Heer? En God ziet de bovenkant, een borduurwerk, een prachtig iets, wat Hij aan het maken is. Ja, we kunnen soms heel veel moeite hebben met dingen die God in ons leven laat gebeuren. Gods plan is niet ons plan, maar het is wel het beste. Het gebeurt ook in ons leven dat we ons vergissen in het uitvoeren van Gods plan. Dat we Gods wil eigenlijk niet zoeken. Soms doen we ook bewust wat God niet wil. En ik moest opnieuw denken aan Corrie ten Boom, een ander voorbeeld dat ze geeft. Ze is in een school met meisjes die leren naaien. En dan vraagt ze aan een van die meisjes, wat als je nu een fout maakt? En je bent daar aan het naaien en ja, die fout kan niet meer hersteld worden. Wat gebeurt er dan? Ha, zegt dat meisje. Dan komt mijn lerares, dan bekijkt ze mijn werk en dan gaat ze die fout eigenlijk helemaal verwerken in mijn werk. En dan wordt het soms nog mooier. Een bijzonder voorbeeld van Corrie ten Boom, wat ook in ons leven gebeurt. Soms gaat er echt iets mis. En dan gaat God toch verder. God gaat verder. David had ook ernstige zonden. Overspel met Batseba. De moord op Uria, de man van Batseba. En dan zie je, het gaat helemaal fout in het leven van David. En dan zie je dat er een weg terug is. Maar er is maar alleen een weg terug als er echt oprecht spijt is en berouw bij David. De profeet Nathan komt bij hem en hij belijdt zijn zonde. En dan kan hij verder. Anders was er geen Salomo geweest. David mag verder in het plan van God. Maar natuurlijk, het heeft gevolgen. Dit is geen vrijbrief om te mogen zondigen. Dat zegt Paulus ook. In de Romeinenbrief, hoofdstuk 6, vers 1. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, zodat de genade toeneemt? Nee, natuurlijk niet, zegt Paulus. Natuurlijk niet. Want zonde heeft ook gevolgen, soms heel ernstige. Soms is er een enorme pijn in ons leven, een enorm verdriet. En toch wil God verder met ons. Denk dus nooit in je leven, ik ben afgeschreven. God kan niks meer aanvangen met mij. Denk dat nooit. God wil altijd verder als wij knielen. Nederig worden en ook nederig wandelen met hem. We zien in dit gedeelte van Jacobus dat er geen nederigheid is. In vers 16 staat er, nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Ze roemen in hun grootspraak, ze bluffen, ze stoeven. Het is ronduit slecht, zegt Jacobus. Het drijft ons weg van God in plaats van afhankelijk te blijven. En dan, als besluit zegt Jacobus, wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Goed doen betekent eigenlijk hier juist handelen, op een juiste manier leven met God. In Jacobus 2, vers 8, wordt er ook gesproken over goed. En dan staat er, het volgende. Als u echter de koninklijke wet vervult, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Daar gaat het om. Daar gaat het eigenlijk over de essentie van het leven. Het gaat over liefde. De ander lief hebben. 1 Korinthe 13, we kennen het wel. En zoveel andere passages. Daar gaat het om. Liefde. Is liefde, is er liefde in ons hart voor anderen. Goed doen. Ook de goede werken die God van tevoren bereid heeft. Efeze 2. Dat is wat God ons aanbiedt, ook vanmorgen. En we besluiten met het volgende. De vraag, mogen we plannen maken? Jazeker. Jazeker. Maar leer in alles Gods wil te verstaan. Probeer Gods wil te verstaan en doe het dan ook. Zijn plannen moeten jouw plannen worden. En zorg dat je afgestemd bent op hem en op zijn wil. Dat is discipel zijn. Afgestemd zijn op hem. Afgestemd zijn op zijn gedachten, op zijn koninkrijk. Er is een lied dat zegt, Jezus, alles geef ik u, wat ik heb en ben, wat ik ooit zal zijn, al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd. Daar gaat het om. Alles in Gods handen leggen. En dan gaat God aan de slag met ons. En daar mogen wij ook mee aan de slag deze week. Gods wil bewust zoeken. Neem tijd deze week om te bidden, om Gods woord te openen, om te zoeken naar Gods wil. En dat is voor kleine beslissingen, zal ik maar zeggen, in het geval. Maar zeker ook voor grote beslissingen. Ik denk ook aan de jonge mensen. Welk beroep moet je kiezen? Ja, welke partner moet ik kiezen? Belangrijk. Zoek een partner die God lief heeft, die met hem wil leven. Waar ga ik wonen? Waar ga ik werken? Wil ik alleen carrière maken? Ik sprak enige maanden terug met een jonge man, tegen de 30 zo, en hij zegt, ik wil bewust geen carrière maken, ik wil ook nog tijd hebben om aan het werk te zijn in Gods koninkrijk. Ik vond dat zo prachtig. Niet alleen carrière. Ja, je inzetten op je werk, jazeker. Dat is een getuigenis. Maar niet alleen carrière maken, niet voor de hoogste carrière gaan. Niet altijd meer en beter, maar tevreden zijn met een zeker niveau en dan nog tijd over hebben voor Gods koninkrijk. Misschien weet jij al heel lang dat God iets van je verlangt. Misschien heeft God al heel duidelijk zijn wil bekendgemaakt voor jou. Dan wil ik je uitdagen om dat toch te gaan doen. En te weten, dat zal vreugde geven. Verlang jij naar meer vrucht in je leven? Zoek dan Gods wil en doe het ook. En vergeet nooit, you live, I care. God is er, altijd. Laten we samen een moment hebben van gebed. Vader, we danken u voor de woorden uit deze brief van Jacobus. We danken u dat u ons wil helpen om afgestemd te zijn op uw wil. Heer, leer ons te zeggen, indien de Heere wil, dan zullen we leven en het een of het ander doen. Alleen als het in uw wil ligt, zal het ook goed zijn. Zal het vreugde schenken? Zal het ons vervullen met uzelf? En zullen we weten, we zijn uw weg aan het gaan. Heer, vergeef ons alle keren dat we bewust niet uw wil hebben gedaan. En onze eigen weg zijn gegaan. Heer, help ons om afgestemd te zijn op u. Leer ons om uw wil te begrijpen. Niet altijd even makkelijk, maar help ons in onze worstelingen. Help ons, Heer, om ook raadgevers te vragen in ons leven. Andere mensen die met u leven, om hen om inzicht te vragen, om wijsheid. Vader, we danken u dat u een plan hebt met elk van ons. En we bidden, Heer, dat we de goede werken die u van tevoren bereid hebt, dat we die mogen ontdekken, Heer, zodat we daarin mogen wandelen en mogen zien dat er vrucht komt in ons leven. Vrucht die u zal eren en vrucht die ook een vreugde zal zijn voor de mensen rondom ons. In Jezus' naam. Amen.